Is het de bedoeling dat ik ook van deze gebruik maak of is de mijne wellicht iets... Zo, zetten we hem een beetje op afstand en als hij gaat haperen, dan haal ik hem weer dichtbij. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad, om maar in het thema te blijven. Ja, maar zoals Peter al heeft gezegd, we lezen vanmorgen niet Psalm 119, we gebruiken hem op het spoor te komen, maar ik lees met jullie Psalm 145. En als we die zo dadelijk samen lezen, dan zal je merken dat het lijkt alsof David in een hele goede bui is. Zo uitbundig als hij over God zich uitlaat. Het kan niet op hoeveel grote woorden hij gebruikt om zijn God te duiden, om God groot te maken. En toen mij die gedachte eerder te binnen schoot, dacht ik, God groot maken. Kunnen wij God groot maken? Kunnen wij God groter maken dan hij is, want hij is al groot. Nou, en als ik eenmaal vragen aan mezelf begin te stellen, dat is bij mij verdieping. En ik ben een schatgraver, dus ik ga altijd op zoek naar antwoorden. En toen dacht ik, nou, als we God niet groter kunnen maken dan hij is, want hij is al zo groot, volgens mij kan ik hem wel meer ruimte geven in mezelf. Volgens mij kan ik wel plaats maken voor hem in mijn leven. En zo hem als het ware groter laten worden in mijzelf. Hem groter laten worden in ons leven. En toen dacht ik, ja, wij kunnen God wel degelijk groter maken dan hij is in ons leven. En dat gaan we vanmorgen doen door onder andere mee te doen met David, Psalm 145. Ik lees hem jullie. Een loflied van David. U, mijn God en koning, wil ik roemen, uw naam prijzen tot in eeuwigheid. Elke dag opnieuw wil ik u prijzen, uw naam loven tot in eeuwigheid. God is groot is de Heer, hem komt alle lof toe. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Laat geslacht na geslacht van uw schepping verhalen, uw machtige daden verkondigen. Laten zij spreken over de glorie van uw majesteit. Ook ik wil uw wonderen bekendmaken. Laten zij getuigen van uw geduchte daden. Ook ik wil van uw grootheid vertellen. Laten zij de roem van uw goedheid verbreiden, uw gerechtigheid luid bezingen. Genadig en liefdevol is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Goed is de Heer voor alles en allen. Hij ontfermt zich over heel zijn schepping. Laten al uw schepselen u loven, Heer, en uw getrouwen u prijzen. Laten zij getuigen van de luister van uw koningschap, spreken over uw machtige werken, aan de stervelingen uw machtige daden verkondigen, de glorie en de glans van uw koningschap. Uw koningschap omspant de eeuwen, uw heerschappij omvat alle geslachten. Een steun is de Heer voor wie is gevallen. En wie gebukt gaat, richt hij op. Allen zien hoopvol naar u uit. U geeft brood op de juiste tijd. Gul is uw hand geopend. U vervult het verlangen van alles wat leeft. Rechtvaardig is de Heer in alles wat hij doet. Zijn schepselen blijft hij trouw. Allen die hem aanroepen is de Heer nabij, die hem roepen in vast vertrouwen. Hij vervult het verlangen van wie hem eren. Hij hoort hun klacht en komt te hulp. De Heer waakt over wie hem liefhebben, maar wie hem afwijzen, vaagt hij weg. Laat zo mijn mond de lof spreken van de Heer en alles wat leeft zijn heilige naam prijzen, tot in eeuwigheid. Dat doet David. God groot maken in zichzelf. Door die God te loven, te prijzen, te eren. En op de een of andere manier lukt dat David heel goed. Als we Psalm 145 voorbij zien komen. Het is diezelfde David die ooit als kleine jongen, als herdertje, de zorgen had over de schapen van zijn vader. Dat hij ervoor moest zorgen dat de kudde 's avonds weer heelhuids bij elkaar gebracht werd. Het is diezelfde David die, en het lijkt wel bijna zonder zorgen, die reus Goliath te lijf gaat en hem met één slingerworp velt en daarmee het hele Filistijnse volk verslaat. Het is ook diezelfde David die later bij koning Saul op zijn harp, op zijn lier moest tokkelen, dat als Saul weer eens een keer een driftbui kreeg, dat hij met zijn spel de gemoedstoestand van Saul weer tot bedaren moest brengen. En het is ook diezelfde David die later koning is geworden over een heel volk, over een heel land, en daar toch ook zijn zorgen bij had, want de vijanden stonden te wachten tot ze hem te grazen konden nemen. Nee, die David die had in zijn leven genoeg aan zijn hoofd om zich zorgen te kunnen maken, en hij kende ze ook, en dan nog als we hem zien loven en prijzen de Heer, zoals in Psalm 145, dan roept dat bij mij wel een stukje bewondering op, een stukje respect, hoe hij dat voor elkaar krijgt. Afgelopen week sprak ik een man en door de telefoon. Hij had huidkanker aan zijn gezicht, hij was daarvoor een periode lang bestraald en afgelopen week mocht hij dan terug naar de specialist en kreeg hij het resultaat van die bestralingen te horen. En als dat nou niet goed zou zijn geweest, niet voldoende, dan stond hem een ingrijpende aangezichtsoperatie te wachten. Nou, het toeval trof ook nog dat het op zijn trouwdag was, dus hij samen met zijn vrouw op die trouwdag naar de specialist. En wat was het bericht van de specialist? De huidkanker is verdwenen en we verklaren jou voor genezen. Nou, je snapt wel, je voelt wel wat voor een blijdschap dat geeft, wat voor een dankbaarheid dat gaf bij die mensen, dat hem zo'n aangezichtsoperatie bespaard werd. Meer nog, dat hij weer als vrij verklaard, als genezen verklaard, verder mag gaan door het leven. Blijdschap en dankbaarheid, dat was wat hij getuigde. Of die vrouw van in de 90, die haar zorgen met me deelde, want ze had al sinds de zomer wondjes aan haar been. En die wondjes die herstelden maar niet, althans niet snel genoeg. En als dat nou niet wilde lukken, moest ze gaan beslissen of er een huidtransplantatie gedaan moest worden. In de 90, zie het voor je. Nou, ik voelde de zorgen wel met haar mee, want daar zag ze als een berg tegenop. En zij hoorde dan ook 2 weken geleden dat de genezing was eigenlijk dusdanig, die huidtransplantatie die kon wel achterwege blijven. En de herstelkracht die in een mens gelegen is, daarvan wordt verwacht, dat gaat wel goed komen met dat been. Opgelucht, blij, dankbaar, zoals zij was. Af en toe zie ik wat knikkende gezichten en dan denk ik ook, er zit wat herkenbaarheid in. En hoe sta je daar dan bij stil als je zelf terugdenkt aan die momenten die je hebt gehad in je leven? Of juist misschien wel in een heel contrast dat ik met deze mooie verhalen kom en je zit zelf in een hele andere situatie. Dat je denkt van, maar ik kan helemaal niet dankbaar zijn. Een man van in de 80 zei me dat wel. Hij zegt, Gert-Jan, ik heb genoeg om dankbaar voor te zijn. Pas 55 jaar getrouwd, heel veel meeleven vanuit de gemeente in wel en wee. En ik ben nog gezond genoeg om te werken in het bedrijf van mijn zoon. Ik heb genoeg om dankbaar voor te zijn. Heerlijk om dat zo te horen van elkaar. En pas die vrouw, 77 jaar, weduwe. En ik weet dat het ze niet makkelijk afgaat. En toch na een dienst schoot ze me aan. Heerlijk, afgelopen zondagen, fijne vieringen met elkaar gehad. Wat ben ik blij dat ik dit mee kan maken. Ik heb zoveel om dankbaar voor te zijn. Daar mogen we wat mee. Ik zeg zelfs, daar moeten we wat mee. En hoe gaan wij dat dan doen? Hoe gaan wij om met onze dankbaarheid? Niet zoals ik tijd geleden eens in een filmpje zag van een cabaretier. Die had het over prijs de Heer. Nou, als je het over een cabaretier hebt en die zegt prijs de Heer, dan weet je al dat er narigheid komt. Prijs de Heer, 7,50. Prijs de Heer, 9 gulden. 12,50, 13,60. Prijs de Heer. Ja, wij prijzen hem steeds meer. Nou, zo dus niet. Dat we er niet de draak mee steken, maar dat we vanuit onszelf, vanuit ons binnenste, dat er iets mag klinken waaruit die dankbaarheid blijkt. Zoals Peter al een voorschotje nam daarnet en ik jullie een beetje ga kietelen. Dankbaarheid. Waar ben je dankbaar voor in deze tijd van je leven, in deze tijd van de wereld waar we in staan? En nu is mijn ervaring dat als ik met de microfoon voor de speakers kom, dat is meestal niet zo goed, hè, geloof ik. Of zeg jij van, we gaan het gewoon proberen. Doe dat. Is er iemand die iets durft te zeggen van zijn of haar dankbaarheid wat te binnen schiet, zomaar op dit moment? En het mag willekeurig zijn welke kant het ook opschiet, want dankbaarheid is dankbaarheid. En waarvoor is om het even. En daarna Kees.
Twee weken terug was ik met mijn vriendin op het Eva-weekend. En toen heb ik op het grote podium gestaan. Heb ik God bedankt voor alles wat hij de afgelopen jaren gedaan heeft. Dat hij erbij is geweest. Dat, jullie weten, ik ben gescheiden. En ik had het graag anders gezien, maar al die tijd is God er geweest. En zelfs voordat ik in die moeilijke periode kwam, kreeg ik al vriendinnen. En nou ja, dat vind ik gewoon zo mooi. En op dat weekend viel alles op zijn plek. Dat ik dacht van, nou, God is er altijd bij geweest.
Mooi,
en,
mooi.
Ja. Nou ja, het was de trouwerij van Rut en Boas en uiteindelijk kregen wij allemaal een ring van God. Dat hij voor ons zorgt. En nou ja, dat was zo bijzonder. Dat,
ja, mooi.
Het is onverdankbaar.
Dank je wel.
Ja.
Ja. Kees die wilde net, geloof ik, dus Kees die sluit aan.
Nou, ik kan het eigenlijk wel zonder uitspreken, denk ik. Maar ik ben heel dankbaar dat ik de Heer mag kennen. Daar ben ik echt dankbaar voor. Ik ben dankbaar voor mijn gezin. En ik ben ook heel dankbaar dat ik genezen ben van die vreselijke ziekte. En het gaat me bijzonder goed. Ik zeg altijd, het gaat me goed, bijzonder goed. En dan vragen ze ook wel eens, wat is er zo bijzonder goed? Nou ja, dat ik dan, zou ik eerlijk bekennen, ik zeg het ook niet altijd erachter, maar dat ik een kind van de Heer ben.
Ja, dankjewel. Wie prijst er nog meer van dankbaarheid? Of wie heeft er één puntje waarvan je zegt van, oh ja, wacht even. Nu kan ik het delen, want anders zou ik het nooit gedaan hebben. Maar nu kan het, nu mag het. Wim.
Hij maakt heel wat los, laat ik het zo maar zeggen. Ik heb heel lang geleden, dat is een oud verhaal, heb ik pastoraal een uurtje gegeven bij lichtdementerende mensen. En dan denk je ook wel eens na, wat kunnen wij als christenen brengen? In hoeverre kunnen wij dat licht zijn? En het prachtige van het verhaal wat ik meegemaakt heb, is dat eigenlijk, daar ben je wel over aan het nadenken. Maar de mensen die dus daar zitten, waar je dus eigenlijk mee gepraat hebt, die geven vaak het antwoord. En er was namelijk één meneer bij. Toen hadden we het over het onderwerp dankbaarheid, want toen vroeg ik ook die vraag, wie is er dankbaar, wie heeft er iets over dankbaarheid? Nou, er was dus niemand in dat geval. Maar er stond er eentje op en dat was een meneer die al heel oud was. En die zegt, weet je, het is soms belangrijk om te schakelen. Soms moet je de bril van dankbaarheid opzetten als je achterom kijkt. En dan pas kun je zien waarvoor je dankbaar kunt zijn. En dat is een beslissing die je zelf mag maken. En eerlijk gezegd, die beslissing, die vergeet ik nooit meer. Want dat mooie verhaal, dat gaat zo diep zitten,
ja,
dat je er eigenlijk altijd aan denkt.
Die neem je mee.
Die neem je mee.
Die heb ik een cadeau gehad.
Precies.
Ja. Oké, dank jullie wel voor deze invullingen. Ja. Want, ja, wat die meneer dan ook indirect zei is, het leven is niet altijd vol dankbaarheden. Want Peter haalde het al een klein beetje aan. Looft, prijst, eert David God alleen maar. Nou, je zei het al, Peter, in de psalmen staan wel meer uitspraken van David. En dan klinkt hij toch anders. Ik pak er zomaar een paar. Als je psalm 4 open zou slaan, hoeft niet hoor, want ik pluk er even uit. Maar dan staat er boven van David. En dan lezen we in vers 2. Antwoord mij als ik roep, God die mij recht doet. Geef mij ruimte als ik belaagd word. Wees genadig, hoor mijn gebed. Dat is David in een toch wel andere emotie. Psalm 5, ook van David. Hoor mijn woorden, Heer, sla acht op mijn klagen. Luister naar mijn hulpgeroep, mijn koning, mijn God. Tot u richt ik mijn beden. Psalm 6, ook van David. Heer, straf mij niet in uw woede, tuchtig mij niet in uw toorn. Heb erbarmen, Heer, want ik kwijn weg. Genees mij, Heer, want ik ben doodsbang. Ik vrees voor mijn leven. Hoe lang, Heer, moet ik nog wachten? Dan heb je Psalm 145. En dan moet je eerst nog door Psalm 4, 5 en 6 akkeren, voordat je ergens bij die blijdschap van David uitkomt. Afgelopen week was ik bij een weduwnaar op bezoek. En die had onlangs zijn vrouw verloren aan de dood. Want eerder had hij al afscheid van haar moeten nemen omdat ze dementerend was. En die man die was gebroken en hij is boos. Boos op God. Want waarom heeft hij zijn allerliefste weggenomen? Waarom moest hij toezien hoe zij in haar leven al zo veel moest inleveren, hoe ze moest wegkwijnen? Waarom is het allerbeste wat hij had hem ontnomen? Dat was zijn klaagzang. En hij worstelde ook met God. En zijn geloof hing aan een draadje. En ik was blij dat hij met God worstelde. Dat heb ik hem ook gezegd. Ik zeg, je kan niet liever met iemand worstelen dan met God zelf. Want dan heb je nog de kans dat je oog in oog komt met. Dus worstel maar met God. Ik moedig mensen graag daartoe aan als ze stoeien, als ze radeloos zijn, als ze boos zijn. Worstel alsjeblieft met God, want zolang je hem nog niet de rug toekeert, is er hoop. Nou, nu kende ik de trouwtekst van die weduwnaar waar ik bij op bezoek was. Loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet een van zijn weldaden. Ik ben boos op God. Psalm 103, vers 1 en 2 van David. Nadat eerst die weduwnaar had aangehoord, hem zijn verhaal had kunnen laten doen, zijn we herinneringen op gaan halen. Herinneringen uit goede tijden. En we hebben die herinneringen, die heb ik op een gegeven moment weldaden genoemd. En voorzichtig geprobeerd of dat ook de weldaden van God genoemd mochten worden. Loof de Heer mijn ziel en vergeet niet een van zijn weldaden. De weldaden die hij in zijn leven samen met zijn vrouw had gehad. Want hij noemde haar, en in de goede zin van het woord, zijn allerbeste knecht die hij gehad heeft. Hij was een vroegere tuinder. Maar zijn vrouw was ook zijn alles, knecht in de zin van zijn allerbeste kracht. Zo snapte ik het nog wel. En zo al denkende over het verleden, over die weldaden die er wel degelijk bestonden, herinnerend aan zijn trouwtekst kwam hij tot ontdekking, misschien moet ik mijn trots, misschien moet ik mijn eigen wijzigheid, mijn ego, moet ik die maar eens laten vallen, laten barsten. En de weldaden die ik samen met haar heb gehad in mijn leven, weer onder ogen komen. Ze gaan tellen en ze blijven benoemen. En aan het eind van het gesprek hebben we God gedankt voor wie zij was in haar leven, voor de weldaden die ze samen hebben gehad en voor de moed en de kracht die we putten uit de dankbaarheid die er ook mag bestaan. Juist, niet makkelijk, maar juist in tijden van moeite. Vanmorgen David, 145ste psalm, een loflied van David. U, mijn God en koning, wil ik roemen. Uw naam prijzen tot in eeuwigheid. Elke dag opnieuw wil ik u prijzen. Uw naam loven tot in eeuwigheid. Groot is de Heer, hem komt alle lof toe. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Als we kijken naar die klaagpsalmen van David, 4, 5, 6 en er zijn er nog meer. Als we kijken naar die lofzangen van David, Psalm 103, Psalm 145, dan valt je misschien één aspect op. En dat is de gerichtheid van David. In zijn klagen, in zijn danken, geeft hij beide een adres. Zijn dankbaarheid krijgt een adres. En dat adres, dat is de God, zijn Heer, de Heer van zijn leven. David adresseert zijn klagen en hij adresseert zijn danken. Dus wat David doet is niet zomaar danken. Hij is niet zomaar dankbaar om wat hem overkomt. Nee, David is dankbaar omdat hij de bron van zijn dankbaarheid kent en die ook benoemt. En ik denk dat hierin voor ons de uitdaging ligt. Wij kunnen in ons dagelijks leven vrij makkelijk wel een ander vertellen: ik ben dankbaar voor wat ik vandaag heb gekregen. Ik ben dankbaar voor wat ik heb ontvangen. Ik ben dankbaar voor het nieuwe leven wat ik vast mag houden. Ik ben dankbaar. Maar wanneer zeggen wij: ik ben God dankbaar voor wat ik vandaag gekregen heb. Ik ben God dankbaar voor wat ik heb mogen ontvangen. Ja, hier vinden wij dat allemaal zoete koek. Maar als we straks weer in die grijze buitenwereld lopen en je voegt het woordje God eraan toe, nou bereid je vast maar voor, want als je al meewarig aangekeken wordt, volgt wel de vraag: hoezo God dankbaar? En dan staan we opeens voor de uitdagende vraag: ja, durf ik mijn dankbaarheid wel te adresseren? En als ik daar dan vervolgens een vraag over krijg, hoe ga ik dat benoemen? Hoe ga ik dat uitleggen? En misschien, en ik praat ook maar voor mijn beurt, en met wat ik zeg, heb ik zelf ook een plaats in te nemen. Misschien zijn we het wel een beetje ontleerd om wat wij hebben en krijgen in het leven, om dat te adresseren, om daar God ook bij te noemen, maar het ook over God te durven hebben. En hoe stiller wij worden, hoe onbenoembaarder onze dankbaarheid. Ja, het is te groter de leegte ook om ons heen. Want hoe krijgen zij dan nog te zien of te horen van wat ons nou inspireert? In ons danken, maar ook in ons klagen. Dat wij ook met onze beklag bij God terecht kunnen. David kent zijn adres voor dankbaarheid. En hij erkent dan ook: het is God die mij doet loven en prijzen. Het is God zelf die mij dankbaar doet zijn. En hoe kunnen wij hem daarin volgen? Als wij onze dank niet alleen maar benoemen, maar hem ook gaan adresseren. Hoe gaan wij David volgen? Door God te erkennen als de gever van de dankbaarheden. En dat ook te zeggen. En vervolgens daarvan te delen, te getuigen aan de mensen rondom ons. Want als je je zou gaan verdiepen in Psalm 145, dan ga je ontdekken dat Psalm 145, die dankbaarheid van David, dat David dat niet bij zichzelf houdt. Dan zie je in Psalm 145 een driedeling. Waar David in het eerste gedeelte spreekt over zichzelf: hij is dankbaar. En die dankbaarheid, daarvoor looft hij God en prijst hij God. Maar in het tweede gedeelte van Psalm 145 zie je dat het ook bestemd is voor het volk Israël. Dus niet alleen bij David, maar het gaat de omtrek in. En als je dan het derde deel van Psalm 145 erop na zou lezen, dan ga je ontdekken dat heel de schepping wordt opgeroepen om God te danken. Dat wat God geeft, wat God gunt, dat het bedoeld is voor heel de schepping. Dus die dankbaarheid, die waait zich uit van David door over het volk heen naar over heel de wereld. Zo is het bedoeld. Want Gods genade en Gods liefde, zijn trouw en zijn geduld, is ook bedoeld voor heel zijn schepping. Het liefde wil hij dat er niemand verloren gaat, maar dat iedereen eeuwig leven heeft en bij hem komt. En ik denk ook dat wij daarom, wij gelovige christenen, Joden ook, dat we daarom hier op aarde zijn. Om God te danken. Want het hoort bij een mensenleven dat wij zoeken naar de aard en naar de bron van ons leven. En dus ook naar de aard en de bron van onze dankbaarheid. als antwoord op de vraag, wat doe ik hier? Waarom ben ik hier op deze aarde neergezet? Ja, je wordt geboren, je groeit op, je gaat naar school of naar je werk. Vele trouwen er. Als het lukt, komt er een gezinnetje en je hoopt gezond oud te worden. En voor je het weet sta je ook voor de vraag, kijk je terug op je eigen leven en vraag je jezelf af, wat heb ik er nou eigenlijk van gemaakt? Wat heb ik toegevoegd? Wat heb ik bijgedragen aan deze wereld? Misschien meer nog, wat heb ik eigenlijk gedaan in mijn leven waardoor God een stukje meer zichtbaar kon worden voor een ander? Wij zijn bedoeld om naar God toe te groeien. En dat doen we onder andere door hem te danken, door ons te richten naar hem. Zoals een zonnebloem, voortdurend de zon volgt en daaruit de kracht put die hij nodig heeft om te kunnen groeien. Telkens zich weer uittrekt naar die zonnestralen, dat zonlicht. En zo wil God ook een lichtbron zijn in ons leven. Zijn wij wel zijn bloemen? En kijkt hij er verlangend naar uit hoe wij ons uitstrekken en hoe wij hem volgen in waar hij zich aan ons openbaart. En wij vervolgens tot bloei komen, tot groei, tot geur, tot kleur, en zo aanstekelijk mogen zijn voor onze omgeving. Zoals je bent en zoals je bent bedoeld. En zo zijn wij, ook hier in Hoek van Holland, een bonte verzameling van gelovigen. En hebben we best veel om voor te danken. Ja, ook wel veel om voor te zorgen, om bezorgd over te zijn. Maar dan komt het. Als je gewend bent om God te danken. Als je weet waar je de kracht vandaan haalt om dankbaar te zijn. Dan kan je ook uit die dankbaarheid God benaderen om hem te vragen. Vanuit dankbaarheid. Om hem te vragen wat je zo nodig hebt in je leven. Om te kunnen leven. Om die dankbaarheid dan maar uit te delen en in dat vragen van hem de kracht te krijgen om dit leven hier te leven, waar je bent neergezet. Ik denk dat als wij hebben geleerd om God te danken, dat het ook makkelijker wordt om God te durven vragen. Of, en dat ontdek ik ook wel eens, als ik al dankend mijn gebed begonnen ben, dat ik aan het eind ontdek, eigenlijk zijn al mijn vragen verdampt. Ik had ze wel, maar in die dankbaarheid zijn ze nog maar miniem ten opzichte van hoe ik mijn gebed wilde beginnen. Daarom laten wij met David loven en prijzen en God eren. Danken. Met David zeggen, dank u wel Heer voor al het goede wat u geeft in mijn leven. U wil ik roemen, uw naam prijzen, elke dag opnieuw. Uw wonderen bekendmaken aan mensen die ervan willen horen. Van uw grootheid vertellen, van uw genade en van uw liefde. Want u bent geduldig en groot is uw trouw. Zo mogen we danken met David. En mogen ook in deze tijd van het jaar, toelevend naar kerst, mogen we ook danken met hoe Maria dat deed. Maria in verwachting van haar zoon en in de ontmoeting met Elisabeth toen er van alles gebeurde, toen kon Maria niet anders dan een loflied, een lofzang uitspreken. En zij zei, mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God, mijn redder. Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft de machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Barmhartig is hij van geslacht op geslacht voor al wie hem vereert. Nou, het beginstukje van de lofzang van Maria. Ook zij bracht in haar leventje. En dat zal vast geen makkelijk leventje geweest zijn. Want je zou maar als tiener zwanger worden, waarvan de man niet kan erkennen dat het van hem is. Ja, fijn, vul het maar in. Maar Maria getuigde van haar dankbaarheid. David getuigde van haar dankbaarheid. En ze getuigde er niet alleen van. Ze adresseerde hun dankbaarheid. God, zij alle eer. Amen.